Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Er was een streak van Max Verstappen. En hoe ver zou die streak gaan komen, was een beetje de vraag naar Zandvoort. Zou die alles nog gaan winnen tot het einde van het seizoen? Het antwoord daarop is nee, want Singapore werd toch weer het waterloo van deze streak van Verstappen. Het was sowieso niet echt het weekend van Red Bull in Maleisië. En over dat hele weekend en het weekend van bijvoorbeeld Sainz van Ferrari, waar het wel goed ging. Over het weekend van Russell gaan we vandaag praten met onze man in Singapore, Marijn Abbehuis. Dit is Pitstop, de AD Formule 1 podcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Marijn, ik begin even niet met Verstappen. Is Carlos Sainz de nummer 1 coureur voor Ferrari voor de komende 3 jaren? Heeft hij zich inmiddels na de zomerstop bewezen?
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Hij moet toch de kopman zijn?
Ik zeg hier ja. Ja, hij doet het supergoed. Hij grijpt het momentum. En deze overwinning heeft hij echt supergoed gedaan. Wel met dank ook aan Leclerc. Maar die heeft zich dus heel bewust in dienst van Sainz opgesteld. Dat is de hele dag het idee geweest. Dat was op voorhand het idee. Dat heeft hij goed gedaan ook, Leclerc. Wel een beetje pech gehad dat hij niet in de buurt kon blijven. Dus we moeten ook wel Leclerc credits geven voor wat er vandaag is gebeurd. Maar ja, ik vind van wel. Ik vind dat Sainz de kopman moet zijn.
Want we hebben uiteindelijk nu naar een race gekeken waarbij er een uitstekend tactisch spel werd gespeeld. En dat is wel aardig, want Verstappen reed een keer niet 20 seconden weg van de rest. En dan zie je toch een beetje wat er gebeurt om een overwinning te boeken. Hoe na die safety car situatie Ferrari een tactisch spel speelde, dat klopte een keer bij de Italianen. En waarbij ze ervoor wisten te zorgen dat ze de overwinning binnenhaalden.
Ja, supergoed gedaan. Weet je, we hebben wel eerder van Sainz gezien dat hij heel goed zo'n call kan maken op het juiste moment. Dat hij zich altijd best wel bezighoudt met de strategie. En dat hij dat eigenlijk altijd wel goed ziet. Ja, nu heeft hij het natuurlijk op meerdere manieren supergoed gedaan. Hij heeft zijn eigen snelheid goed in de gaten gehouden. Hij heeft zijn banden goed in de gaten gehouden. En hij heeft heel goed in de gaten gehad aan het einde dat hij Norris een DRS moest blijven geven. Om ervoor te zorgen dat die Mercedes'en die duidelijk sneller waren.
Ja.
In ieder geval heel veel moeite zouden hebben om Norris voorbij te gaan. En waarschijnlijk niet in de gelegenheid zouden komen om voorbij te gaan. En dat is uiteindelijk ook niet gebeurd.
Nee, en daarmee maakte hij het dus voor zichzelf wat makkelijker. Doordat hij voorop reed en dat eigenlijk iedereen achterom moest kijken daarna.
Ja absoluut. Heeft hij goed gedaan.
Tactisch goed gedaan. En dus een overwinning voor Ferrari. Waren ze blij bij Ferrari na afloop?
Ja, super blij. Ja, die waren door het dolle heen. Kijk. Het was wel heel erg duidelijk en dat was gisteren al. En gisteren merkte je eigenlijk al een beetje de nervositeit zelfs al toenemen bij Ferrari. Sainz die durfde zelfs Verstappen niet helemaal uit te vlakken. Je merkte al wel aan hem en eigenlijk aan iedereen bij dat team van wow, we krijgen nu echt een grote kans om een Grand Prix te winnen. En dat is voor het laatst gebeurd in Oostenrijk 2022. Dus deze kans moeten we grijpen. En die hebben dus eigenlijk ook meteen de call gemaakt van oké, we nemen het zekere voor het onzekere. We willen onze kansen zo groot mogelijk hebben. Dus moet Sainz deze Grand Prix winnen. Dus offeren we Leclerc volledig op. Die rijdt op banden waarop hij eigenlijk de ideale strategie voor Ferrari meteen overboord gooit. Namelijk, hij heeft het zwaar op die harde band. En dat wordt lastig. En dus moet er medium hard daarvoor had gekozen normaal gesproken moeten worden. Hij kiest bewust voor rood, voor zacht. Om ervoor te zorgen dat hij misschien al bij de start en anders alsnog snel voorbij Russell kan komen en een gat kan creëren tussen Russell en Sainz, weten dat hij dan daarna op versleten banden langer door moet rijden of misschien een tweestopper moet maken, in ieder geval zijn eigen kansen extreem minimaliseert. Dus ja, er lag onwijs veel druk op. Er werd eigenlijk een beetje dus paniekerig, laat ik het maar zo eventjes noemen, gekozen om het op deze manier te doen, want dit is de kans. En als je deze niet grijpt, ja, komt die dan nog wel? Dat is wat je heel erg merkte.
Wat op zich ook wel een bijzonder weekend maakt, toch? In zo'n paddock. Ineens zeg maar dat iedereen voelt, er is een kans om, het voelt bijna alsof ze wereldkampioen zijn geworden, maar om een race te winnen dit jaar.
Ja, dat heeft het weekend extreem emotioneel gemaakt. Ik heb heel veel emoties gezien vandaag.
Ja, licht eens toe. Bij wie?
Ja, bij George Russell. De mixzone was eigenlijk al een beetje leeggestroomd op het moment dat Russell nog naar de schrijvende pers toe kwam. En ik dacht, ja, volgens mij moet ik hier eventjes bij blijven staan. En die kreeg eigenlijk al vrij snel een beetje de clichévraag. Hè, wat omschrijf is wat het met je doet.
Wat gaat er door je heen? Was dat de vraag?
Die het niet? Ja, ja. In het Engels gesteld. Ja. Ja.
Was het in het Engels? What goes through your mind? Dat is een beetje de vraag, hoor.
In what way does this affect you? Hij moest even een pauze. We beginnen nu eigenlijk zomaar over dat Russell verhaal. Russell had heel erg het gevoel dat hij deze Grand Prix kon winnen. Reed deze Grand Prix eigenlijk om te winnen. Was denk ik de snelste op de baan. Zeker in de laatste fase van de race. Kon Norris niet voorbij. Rijdt zijn auto in de laatste bocht van de voorlaatste ronde. Als ik het goed zeg. In ieder geval heel laat. Rijdt zijn auto in de muur. Achteraf. Op basis van zijn verhaal is dat eigenlijk op het moment waarop hij net heeft beseft dat hij niet gaat winnen, dat hij zijn kans gemist heeft. Daardoor heeft hij een beetje focus verloren, dat was zijn uitleg. Is hij de controle over zijn auto verloren en is hij gecrashed? Heeft hij deze grote fout gemaakt en voornamelijk de kans is op de zegen laten liggen. En op het moment dat hij dus antwoord gaf op die wat gaat er nu door je heen vraag, moest hij even stil blijven, want je zag echt dat de tranen opkwamen en dat hij heel erg hard zijn best moest doen om die te onderdrukken. En toen kwam dus dat verhaal van, ja, ik heb een enorme kans laten liggen. Ik ben hier, een afgrijzelijk gevoel, zei hij dat het was. En mentaal, fysiek eigenlijk ook wel. Hij was, zoals Wout Poels dat zo mooi zegt, naar de vaantjes. in alle opzichten. Hij was echt gigantisch uit het veld geslagen.
Ja, want dat is de impact. Hè. We hebben dat bij Leclerc ook gezien een paar keer in de afgelopen jaren. Die dan heel erg aan zichzelf ging twijfelen. Ben ik wel goed genoeg? En weet je, dat je ook denkt, is dat nou topsport? Ja, kennelijk ook. Maar Russell zal dit wel even moeten verwerken de komende week met een mentale begeleider.
Ja, en die was zichzelf eigenlijk al meteen mentaal aan het begeleiden. Want hij heeft ook 3 keer gezegd, ik moet deze fout niet in de weg laten komen van wat we op dit moment aan het doen zijn. Hij zei, hij zei het tegen ons, maar ik... Het voelde alsof hij tegen zichzelf zei, ik heb misschien wel mijn beste weekend ooit gereden. En het ging allemaal supergoed en we hebben een fantastisch weekend gehad. En alleen dit moment moet dat niet overschaduwen, zeg maar. Dus hij was al op zichzelf op die manier aan het inpraten.
Ja, dus dan de positieve kant op bedenken wat er dan goed ging in plaats van onthouden wat er slecht ging eigenlijk. Hè? Dat is een beetje mentale begeleiding in dit soort zaken altijd.
Ja, klopt, ja. Ja.
Maar goed, aan de ene kant zeg je ook wel weer, kijk, hij was erop gefocust om die Grand Prix te winnen. Zo moet je toch natuurlijk elke race ingaan, toch? Wel ja. Waar Verstappen ook rijdt. Ja.
Ja, in principe natuurlijk wel. En dat zullen ze ongetwijfeld ook doen, weet je. Want je hoort ze altijd zeggen, we moeten klaarstaan op het moment dat de kans zich voordoet. Alleen, die doet zich bijna nooit voor. En dan, weet je, tot nu toe was de focus en de driver altijd van, als ze dan per ongeluk op P2 stonden, omdat Sergio Perez weer ver weg was, van oké, we gaan er alles aan doen om als eerste door de eerste bocht heen te gaan. En we gaan er alles aan doen om een paar rondjes Max Verstappen voor te blijven. Maar meer was er niet haalbaar. En dat voelde iedereen wel. Ja, je kunt je als Russell zijnde, als Hamilton zijnde, als Norris zijnde, Leclerc zijnde, kun je jezelf wel voor de gek houden en jezelf aanpraten dat je die Grand Prix kan winnen. Alleen, dat kon niet. Mits Verstappen op de baan bleef. En nu kon het wel. Sterker, het kon heel nadrukkelijk. Het was vrijwel uitgesloten dat Max Verstappen deze Grand Prix ging winnen. En daar kwam een enorme bak extra druk bij kijken voor, ja, met name dus Ferrari en Mercedes, wat natuurlijk grootmachten zijn voor wie het waanzinnig slecht en ongelukkig is dat ze al zo lang geen Grand Prix hebben gewonnen. En dan heb je ook nog eens 2 andere teams, McLaren en laat ik Aston Martin wel nog maar gewoon noemen, die eigenlijk ook zomaar van zo'n kansje gebruik kunnen maken. En dat zullen Ferrari en Mercedes ook hebben gevoeld.
Ja, dus de druk zat erop. Maar die race, hè? Hoe heb je nou naar die race gekeken? Want het was leuk dat Max Verstappen een keer in de Toro Rosso meedeed. Gewoon om weer even te laten zien hoe het dan eruit ziet. Maar, cynisch natuurlijk, snap ik ook. Maar hoe heb je naar die race gekeken? Zat je op het puntje van je stoel? Wat gebeurde er daar in Singapore ook met de mensen?
Ja, ik zat zeker op het puntje van mijn stoel. Rijd gewoon de laatste 5 ronden rijdt de leider met de nummer 2 in de DRS erachter. De nummer 3 in de DRS daarachter. En de nummer 4 in de DRS daarachter. Ja, hoe lang geleden is het dat we dat hebben gezien? Dat gewoon in feite 4 coureurs die Grand Prix nog kunnen winnen. Terwijl er van alles is gebeurd. En eigenlijk niet eens nog zoveel is gebeurd. Kijk, als je in de laatste 10 ronden een safety car hebt, dan is het nog best wel verklaarbaar. Maar in feite, na die safety car hadden de Mercedes geloof ik 15 seconden dicht te rijden op Leclerc, die op dat moment nog derde lag. Dus er was, ja, weet je, het zat gewoon super dicht bij elkaar in de race. En ja, dat was fantastisch om te zien. En dat is eigenlijk het scenario wat we de hele tijd al schetsen, op het moment dat we proberen te focussen op de spanning in de Formule 1 die daadwerkelijk aanwezig is als je Max Verstappen weghaalt. Nou, dat hebben we nu gehad. Ja. We hebben een race gezien waarvan iedereen die zeg maar er doorheen probeert te kijken al het hele jaar zegt, ja, dat is een mooie race. De race zonder Max Verstappen. En dat was een mooie race.
Ja, het was een hele mooie race met een happy end voor Sainz. Met een kusje tegen de muur. Nou ja, een flinke kus tegen de muur voor George Russell. Norris, wel een beetje de lucky number two, de happy number two?
Ja, die was wel hartstikke blij natuurlijk. Ook omdat hij zelf ook zou hebben gevoeld dat die Mercedes in principe sneller waren dan hij. Kijk, aan het einde van die Grand Prix leek het erop dat die Sainz nog zou kunnen aanvallen. Maar ik zat daar wel naar te kijken met in mijn achterhoofd de woorden van Verstappen van zaterdag. Die zei, ja, wij zijn misschien wel sneller dan de auto's om ons heen op Race Pace op zondag. Maar je moet hier 2-3 seconden per ronde sneller zijn dan je voorganger. Wil je een kans maken om in te halen? Hè? Want het is natuurlijk ook nog eens een Grand Prix waar het onwijs moeilijk is. Een bochtig, smal stratencircuit. Ondanks dat Norris vrij makkelijk naar Sainz toe reed aan het einde en heel dicht op zijn start reed, vroeg ik me op dat moment al af of hij wel een echte kans zou krijgen om Sainz te kunnen aanvallen. Dus ik denk dat hij zelf zich ook zal hebben gerealiseerd dat tweede het hoogst haalbare was. En hij was hartstikke blij daarmee.
Ja. En dan moeten we het nu maar eens hebben over de man in het team waar het eigenlijk tot nu toe een beetje over is gegaan, omdat hij niet meedeed vooraan. De vraag is natuurlijk een beetje waarom Max Verstappen in Singapore, en waarom dat geen gelukkig huwelijk is tot op heden?
Ja, die vraag is aan allerlei verschillende mensen op allerlei verschillende manieren gesteld. Aan Horner, aan Paul Monaghan, Head of Engineering. Aan Verstappen, noem ze allemaal maar op. En het is op de een of andere manier is het heel moeilijk uit te leggen. Ze zeggen allemaal, ja, dit is wel een bijzondere baan. Met bochten die anders zijn dan wat we gewend zijn. Er komt iets bij kijken wat het onwijs moeilijk maakt om in te schatten hoe je er nou het beste mee om kan gaan. En het is duidelijk dat deze Red Bull niet het meest uitblinkt in circuits als dit. Mm-hmm. Hè, noem Monaco, noem dus Singapore. En waar het in Monaco allemaal echt perfect op zijn plek viel voor Verstappen, omdat hij exact de juiste keuzes maakte en exact de juiste dingen deed op exact het juiste moment. Ja, waren er nu een paar details niet goed. En ja, dan kan dit. Dan kan dit gebeuren. En weet je, ze zijn er ook wel als de kippen bij om te onderstrepen dat het niet zo is dat Red Bull structureel worstelt op Singapore. Want Perez heeft hier vorig jaar gewonnen. Dat benadrukken ze dan allemaal.
Nee, daar zeg ik ook Verstappen. Verstappen worstelt met Singapore. Want het is er eentje die nog in de Verstappen bingo ontbreekt, toch?
Ja, klopt. Maar goed, daar hebben we ook al een paar keer al over gehad. Maar dat is natuurlijk een onwijs vertekend beeld. Vorig jaar reed hij met te weinig benzine in zijn auto de kwalificatie. En moest hij van P8 starten. En anders had hij die race gewonnen. En die 2 jaar daarvoor is hij niet georganiseerd. En daarvoor waren ze het tweede of het derde team van de grid. Ferrari heeft het hier op een of andere manier wel altijd voor elkaar. En Mercedes was toen gewoon veel sneller dan de rest. Dus een echt eerlijke kans om de Grand Prix van Singapore te winnen, kreeg hij eigenlijk pas dit jaar. Dus het is eigenlijk ook pas de eerste keer dat het echt fout is gegaan voor hem, sinds die in een auto rijdt die absoluut de top is.
Maar het ging ook wel met de kwalificatie goed fout. Want bedoel, als je niet eens Q3 haalt, dat is natuurlijk wel dat normaal maken we altijd Perez dan uit hier in deze podcast. Dat allemaal, dan zijn er hele verhalen over hoe slecht het wel niet is dat je dat niet eens doet. En nu haalt Verstappen hem niet eens, Q3.
Nee, Nee, dat klopt. Weet je, ze hadden ook wel een beetje gegokt, omdat ze na de derde vrije training het idee hadden. Want vrijdag ging het ook al helemaal niet zo goed. En ze hadden het idee dat ze zaterdagochtend wat progressie hadden geboekt. En hadden op basis van die informatie hadden ze nog een verandering gemaakt. Het was eigenlijk een gok. Ze dachten dat het een goed onderbouwde gok was, maar het bleef een gok om nog iets extra's te vinden. En dat pakte gewoon verkeerd uit. Dus ja, hij reed in een auto waarin hij gewoon totaal geen balans had. En ja, op zo'n bochtig circuit waarin je zo vaak en zo hard moet remmen, is dat niet fijn. Dus dat ging gewoon collectief mis. Vaak weten ze elkaar heel goed te vinden bij Red Bull als het gaat om Verstappen en zijn engineers en de strategie en de juiste balans vinden en de juiste kleine aanpassingen doen en aan de juiste details denken. En nu zaten ze er een paar keer naast. En ja, het is jammer, maar het is geen probleem, want dat probleem doet zich nu één keer voor. Maar ja, weet je, ze hebben een nieuwe setup gekozen in deze Red Bull. Die is uitvoerig door Verstappen getest in de simulator. En toen hij dat deed, kwam hij erachter dat het op Singapore heel lastig zou gaan worden. En dat het een moeizaam weekend kon gaan worden. Maar dat het in Japan zo fantastisch aanvoelde als op veel andere circuits dit jaar. Dus dat verklaart ook waarom hij er achteraf zo gelaten mee omging. Want het is gewoon een incident.
Ja, hij riep het volgens mij ook op dag 2. Zei hij al, ja, maar in de simulatie in Japan was fantastisch. Ik ben toch benieuwd, hè. Ik zou wel eens nu één nachtje willen meekijken in Milton Keynes. Van de vrijdag op zaterdagnacht, wat er dan gebeurt in de Red Bull fabriek met al die mensen die dus allemaal een nachtje doorhalen, denk ik dan maar, om de juiste setup te vinden voor die auto. Want ik ben echt benieuwd hoe dat dan gaat daar. Zitten ze dan achter computers? Ja. Zijn ze nog aan het schroeven? Zijn ze aan het draaien? Wat doen ze dan?
Ja, toch, ja, dat is iets waar ik me ook echt geen voorstelling bij kan maken.
Ja.
Dat lijkt me ook fantastisch. Ik zou daar ook heel benieuwd naar zijn. En dan moet ik toevallig in de gelegenheid zijn om eens met zo'n engineer in gesprek te gaan daarover en die vraag moeten stellen. Maar want ik zou echt niet weten wat je dan doet, waar je dan naar kijkt en ook waar je van afstand naar kijkt.
Ja, ik neem aan dat dan ook dat dan de race simulator daar staat en dat er coureurs in zitten die alles gaan testen. En dat ze steeds een nieuwe setup. En dan moet je dus voorstellen dat je de hele nacht op zoek bent naar die ene speld in die hooiberg, wat dan het verschil gaat maken voor je coureurs. En dan de volgende dag word je wakker. Denk je bij die derde vrije training. Mwah. En dan komt die kwalificatie, denk je.
Zou kunnen?
Nee, toch. Weet je, dat gaat dan. Dat je dan.
Kunnen weer opnieuw beginnen, ja. En ja, dan mag je niet meer opnieuw beginnen natuurlijk na de kwalificatie. Dan moet je gewoon het volgende weekend.
Ja.
Ja. Nou, en dan bij Red Bull gebeurt dit één keer, maar er zijn genoeg teams waarvan de monteurs dit gevoel elke week hebben.
Dat is waar. Nou, vroeg ik me wel af, hè. Verstappen kan natuurlijk vaak een beetje een heetgebakken standje zijn als dingen niet helemaal lekker gaan. Over de boordradio krijg je daar wat van mee, hè? Want dan is dit piep, 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 dit, piep, dat, piep, zus, piep, zo. Was die dit weekend ook zo na afloop in de mixzone als die bij jou stond? Of was die daar, accepteerde hij gelaten het feit dat hij hier een moeizaam weekend zou hebben?
Nou, dat laatste. Volledig dat laatste. Hij was eigenlijk al vrij snel afgekoeld voor mijn gevoel. Hij was grapjes aan het maken. En hij was heel sportief naar de anderen toe. En hij zei, ja, weet je, ik wist dat deze dag eraan zou komen, dat ik een keertje niet zou winnen. En ik heb daar alle vrede mee.
Oké. Nou, dat is op zich ook goed, ja, toch?
Hij straalde, ja, hij straalde in woord en gebaar uit dat hij weet dat het volgende week weer goed gaat zijn.
Ja. Wat betekent dit voor de planning voor het wereldkampioenschap? Moeten we nu al gaan schuiven of niet? Wanneer het feestje gevierd
Qatar,
gaat worden?
100% Qatar.
Qatar nu gewoon, oké. Okay.
Ja, geen twijfel meer. Het kan niet in Japan en hij moet verliezen ten opzichte van Perez om niet in Qatar kampioen te worden. De voorsprong die hij heeft, op dit moment heeft, is nu al groot genoeg om in Qatar wereldkampioen te worden. Dus daar hoeft in principe niks aan zijn voorsprong te veranderen. In Japan gaat het niet lukken.
Nee, dus helder. Dus Japan is in ieder geval de race om punten binnen te pakken en dan in Qatar wereldkampioen te gaan worden. Dat is dan het doel. Moet hij wel winnen, ja, in Qatar, absoluut, voor de duidelijkheid, toch? Dan moet hij wel winnen en dan
Nou, niet verliezen ten opzichte van Perez.
Ja. Nee, dus dat is in ieder geval winnen van Perez. Dat is het dan inderdaad. Dat is de boodschap, ja. Helder.
Als ze daar 5-4 worden, dan is Verstappen wereldkampioen.
Ja, ook dat nog, ja.
Ja.
Dan kan het toch in Japan.
Nee, in Qatar.
Ah, Qatar, ja precies, zou ik ook zeggen. Ja. Nee, dat maakt het gaat vooral
want
Qatar.
Want na Qatar, want Qatar is natuurlijk ook nog eens een sprintrace. Na Qatar zijn er nog maar 145 punten te verdienen. En Verstappen heeft nu al meer dan 145 punten voorsprong.
Ja. De clean sweep waar we het steeds over gehad hebben, dat je alle races wint als leverancier of als team, is nu ook niet meer haalbaar dit jaar. Dat is ook wel lekker, toch? Dat het nog wat overblijft om toch in de toekomst nog binnen te harken, hè?
Ja. McLaren 1988 deed het ook. 1 race weggegeven in Monza aan Ferrari.
Ja.
En dit is hem voor Red Bull.
Ferrari heeft dus die streak voor de tweede keer verbroken. We gaan nu naar Japan. Kunnen we nog wat verwachten überhaupt van Ferrari, denk je, in Japan? Of was dit het hoogtepunt? Want jij zegt altijd 1-2 keer goed, dan is het klaar. Maar ja, weet je, het is toch, hè, toch alweer een succesje.
Ja, nou die vraag heb ik wel nog aan Leclerc kunnen stellen. Want die... Ja, die hoopt dat ze in Japan weer goed voor de dag kunnen komen, zei hij. Toen zei ik van, joh, jullie zijn natuurlijk niet echt beter geworden de afgelopen jaren. Is er een moment geweest dat je het vertrouwen bent verloren, dat je dit wel weer kon vinden? Want het is natuurlijk wel nu 2 weekenden achter elkaar dat ze in ieder geval de best of the rest zijn. Hij zegt dat hij echt al best al alweer een tijdje ziet dat het de goede kant op gaat. En dat sinds...
ja.
Sinds Vasseur er is, alle beslissingen die zijn genomen goed zijn geweest.
Oh, oké. Okay. Dat is heel aardig naar de vorige teambazen, hè? Om het zo maar eens te zeggen.
Ja.
Ja.
Ja. Iedereen weet natuurlijk dat Vasseur en Leclerc vriendjes voor het leven zijn. Dus dat heeft hij dan nu nog maar weer een keertje bevestigd.
Oké. Okay. Is hij nu op de zwarte lijst van Ferrari doordat je deze vraag hebt gesteld of niet?
Nee, dat lijkt me niet, want het geeft hem alleen maar de kans om aan te geven dat het best wel goed gaat. Dus ik denk dat hij er wel tegen kan. En ik denk ook niet dat hij zijn kop zo ver in het zand heeft zitten dat hij ontkent dat het allemaal niet zo goed is gegaan de afgelopen 2 jaren. Denk jij wel?
Nee, ik denk ook dat zou wel heel gek. Dus een beetje zoals die minister van Informatie in Irak die zei, nee, de Amerikanen zijn hier niet binnen, terwijl je op de achtergrond die Amerikanen binnen ziet rijden. Ik bedoel, dat zou een beetje rare informatie zijn. Het is niet dat ze top hebben gepresteerd natuurlijk, dat is waar.
Nee, precies.
Kijkt iedereen een beetje uit naar Japan of niet?
Nou, Verstappen kijkt vooral uit naar Japan, hè, want dan heeft hij weer een keertje niet gewonnen. En dan gaat hij dat natuurlijk in Japan, gaat hij dat allemaal flink rechtzetten. Een van zijn favoriete circuits, een circuit waar die auto als een trein zal gaan, waar hij goede herinneringen aan heeft. Niet alleen omdat hij de vorige jaar wereldkampioen is geworden, maar ook omdat hij daar voor het eerst natuurlijk in een Formule 1 auto reed, ooit als jong ventje. Ja, hij kijkt heel erg uit naar Japan. Japan kijkt heel erg uit naar Japan. Dat heb ik vorig jaar mogen ervaren. En ik kijk ook heel erg naar uit om dat nu weer te ervaren. Ik heb Yuki Tsunoda geïnterviewd deze week.
Oh, leuk.
Dus ja, er komt een groot interview / portret van Yuki Tsunoda in de krant komend weekend. En ja, die kijkt er natuurlijk ook enorm naar uit. Ik denk dat het wel weer een heel erg leuk weekend gaat worden. Want Japan is echt een fantastische plek. Suzuka is echt een geweldige plek.
Maar heb jij Yuki echt bij moeten houden in wat hij allemaal zei? Want ik denk dat hij net zo snel praat als dat hij dat over de boordradio doet, toch? Of niet? Als ik hem een beetje zo hoor.
Ja, maar ik heb dan zo'n dictafoon. En als ik dan daarna het bandje uitwerk en ik zet hem op standje schildpad, dan kan ik elke letter goed begrijpen.
Ja, maar dat heb je wel nodig ongeveer, want hij praat heel snel. En weet je dat Japans-Engels staccato toch ook?
Ja, klopt, ja. Maar het was wel echt een leuk gesprek. Het is een leuke gozer. Dus ik heb een leuk gesprek met hem kunnen voeren en ik heb hem aardig bij kunnen houden in het gesprek. En ja, dus ik hoop dat de lezer ervan gaat genieten volgende week.
Mooi, dat volgende week. Nou ja, goed, dan ben ik benieuwd hoe het in Japan gaat zijn. Ik wens je veel plezier in Japan. Het is een mooi land om naartoe te gaan. Een mooi land om te bezoeken, weet ik uit ervaring. Dus dat wordt wel tof, denk ik. En dan spreken we elkaar volgende week vanuit Japan. Dan hebben we vroeg gerezen, 7 uur 's ochtends geloof ik, hè? In Nederland.
Ja, voor jullie wel. Ja,
voor jou is het midden in de dag natuurlijk. Maar voor ons is het dan weer vroeg wakker worden, zeg maar. Ja.
Nou, dat is ook wel eens lekker, want deze Grand Prix was voor mij natuurlijk eigenlijk een beetje de buffer naar de Japanse tijdzone. Maar as we speak is het bij mij 2:10 s'nachts. En dat is, voor mij voelt het nog volkomen normaal. Ik denk dat ik me even laat op de avond voel als waar jij op dat moment zit.
Ja.
Maar dat wordt volgende week in Japan wordt dat wel even anders. Maar ik denk dat ik dat ook wel prettig vind, dat ik eindelijk weer een beetje in een fatsoenlijk ritme kom, want... Ja, verder is er natuurlijk alles is dicht hier.
Ho, dus beneden bij jou zit een bar. Allemaal. In de bar zit een sushi bar of een tent waar je 24 uur per dag eten kan halen bij jou. Dus dan is er niks aan de hand. Kun je daar toch zitten?
Ja, alles is dicht, alles is dicht behalve die ene taai hier onderaan mijn hotel. Dat klopt, ja.
Nou, lekker bij de taai zitten dan toch?
Gaan we doen.
Heel goed. Nou, ik wens je eens smakelijk. Spreek je volgende week vanuit Japan voor een nieuwe pitstop. Marijn Abhuis, dankjewel en tot de volgende.
Yes.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.